Ik zie dat er heel wat kinderen en een paar tieners in de zaal zitten. Dat is heel goed. Want de volgende twee liederen zijn voor jullie. Ik vertelde daar straks al aan het begin dat er heel veel verschillende soorten kerken zijn. En iedereen heeft zijn eigen manier van doen in de kerk. En dat is leuk, want dat betekent dat er voor iedereen wel iets is waar dat hij zich thuis voelt. En ik was deze zomer voor mijn werk op een bijeenkomst met allemaal christenen van over heel de wereld. En tijdens het aanbiddingsmoment, tijdens het zingen, was dat heel interessant om te zien hoe de mensen van de Afrikaanse landen en de Zuid-Amerikaanse landen, die kwamen uit hun stoelen en die begonnen hier vooraan allemaal te dansen. En wij als de blanke mensen stonden daar. Dat was grappig. En dat is oké. Iedereen heeft zijn eigen manier om God te aanbidden. We hebben vandaag al veel recht gestaan. Maar ook mensen zijn blijven zitten. En dat is oké. En soms steken we onze handen in de lucht. En andere mensen doen dat niet. En dat is oké. En toen Jerre en ik juist getrouwd waren... Allee, we zijn nog altijd juist getrouwd, hè. Maar de eerste maanden dat we getrouwd waren, waren we op zoek naar een kerk voordat we hier terechtkwamen. En we waren in de internationale kerk hier in Kortrijk. En daar zwaaiden ze zelfs bij vlaggen. Hoe chic is dat? En wij doen dat hier niet. En dat is oké. Maar vandaag ga ik jullie uitdagen. Ik heb jullie al uitgedaagd met die geloofsbelijdenis. Het is de zondag van de uitdagingen. Ik heb twee liederen gekozen. Eén voor de kinderen en één voor de tieners. Waar veel gebaren bij zitten. De volwassenen doen zeker mee. Het is ook goed voor jullie om een beetje te bewegen voordat we naar David zijn preek gaan luisteren. En het lied voor de tieners is Engelstalig. Daar zijn ook gebaren bij. Ik zal ze wel voordoen. Maar ik zal misschien even kort zeggen waar het over gaat, dat jullie tenminste weten wat je zingt. We zingen daar eigenlijk dat we blijdschap hebben, dat we vreugde hebben en dat we hebben gekozen voor God en dat onze naam geschreven staat in God zijn boek. En daarover zal het tweede lied dus gaan in het Engels. Het eerste lied is een kinderliedje. Het Nederlandstalige eerst.
Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sta eens even op als je van hem houdt. Laat het merken dat je van hem houdt. Geef elkaar de hand als je Jezus lief hebt. Geef elkaar de hand als je van hem houdt. Laat het merken dat je van hem houdt. Draai eens even rond als je Jezus lief hebt. Draai eens even rond als je van hem houdt. Laat het merken dat je van hem houdt. Spring eens in de lucht als je Jezus lief hebt. Spring eens in de lucht als je van hem houdt. Laat het merken dat je van hem houdt. Ga eens even zitten als je van hem houdt. Laat het merken dat je van hem houdt.
Heel goed. Ik zie dat jullie allemaal heel veel van Jezus houden.
I've got joy, rivers of living water flowing through my soul. I've got joy, I've got my name written in the book of life. I got my name written in the book of life. I got my name written in the book of life. Oh, hallelujah. I've got joy, rivers of living water flowing through my soul. I've got joy, I've got joy. I've got my name written in the book of life. I got my name written in the book of life. I got my name written in the book of life. Oh, hallelujah. I've got joy. I've got joy. Rivers of living water flow through my soul. I got my name written in the book of life. I got my name written in the book of life. Oh, hallelujah. I've got joy. I've got joy. Rivers of living water flow through my soul. I've got joy. I've got joy. I've got my name of life. I got my name written in the book of life. I got my name written in the book of life. Oh, hallelujah.
Oké. Ik zal nog bidden voordat de kinderen naar de zondagschool gaan. Heere God, dank u wel dat u ons allemaal anders hebt gemaakt en dat we allemaal op onze manier mogen tonen aan u dat we van u houden. Dank u wel dat we dat ook kunnen tonen aan het begin van een nieuw werkjaar als kerk samen en een nieuw schooljaar dat voor de deur staat. Wilt u de kinderen zegenen en ook de zondagsschoolleiders zegenen, Heer, dat ze een fijne tijd mogen hebben samen en dat ze weer iets nieuws over u mogen leren. Amen.
Goedemorgen allemaal. Vanmorgen zijn we in het Oude Testament. Ik zou graag hebben dat je je Bijbel opent in het boek Hooglied. Het is deel van de wijsheidsliteratuur, dus je vindt het na Spreuken en Prediker. Als je geen Bijbel met je mee hebt, ik denk dat er ook wat Bijbels van achter zijn. In de boekenkast daar. Lukt het? Ja, en nu gewoon van boven rechts. Vol scherm zou moeten lukken. Nee, naar de twee pijlen. Voilà. Ondertussen hebben jullie hopelijk het boek gevonden in jullie Bijbels. Hooglied. Nu, doorheen de geschiedenis heeft dit boek al altijd sommige mensen in verlegenheid gebracht. En misschien zijn sommige, denk ik, sommige van jullie dat ik dapper ben om dit in een, op een zondag in een kerk te bespreken. Ik heb gelezen dat in de Joodse traditie jongeren mochten dit boek zelfs niet in hun handen hebben vooraleer dat ze volwassen waren, omdat het werd beschouwd als te sensueel, te gevaarlijk voor jongere mensen. Zoals jullie waarschijnlijk al weten, het boek Hooglied beschrijft de erotische liefde tussen een man en een vrouw. En misschien sommigen denken, ja, waarom is dat dan deel van de Bijbel? Is het niet te vleeselijk? Als vrome christenen mogen wij toch niet spreken over seks? Maar het staat in de Bijbel. Het is deel van de kanon. Het is deel van Gods woord. Dus is het onmisbaar voor ons. Wij hebben dit boek nodig als mensen. Wij hebben het nodig. God wil iets zeggen aan ons en wij moeten luisteren naar hem. Welk soort boek is Hooglied? Welk soort literatuur? Wat is de genre van Hooglied? Misschien is het een toneelstuk. Toen Holly en ik in Engeland waren over de zomer, zijn wij een Shakespeare-toneel gaan bekijken. En ja, een toneelstuk dat heeft altijd drie ingrediënten. Acteurs, dan verschillende scènes, de achtergrond, en dan een verhaal, een draad doorheen het toneel. Als we nu eens een keer Hooglied beschouwen als een toneel, wat leren we dan? Wie zijn de acteurs in dit boek? Wel, de hoofdspeler is de vrouw. 70% van de verzen is de vrouw die spreekt. 30% is de man. Dus je hebt de vrouw als hoofdspeler, de man. Maar dan zijn er ook nog drie andere acteurs. De dochters van Jeruzalem, die komen ook voor. De wachters op de stadsmuur, die komen voor in hoofdstuk 3 en 5. En dan de broers van de vrouw, en die komen voor in hoofdstuk 1 en 8. Nu, er wordt heel weinig achtergrondinformatie gegeven over deze vrouw en man. Maar als het gaat om een jong koppel die verloofd zijn, dan kunnen we veronderstellen dat in hun historische context van die tijd, dat ze redelijk jong waren. Okay? Gelijk Maria en Jozef, waarschijnlijk waren die ook redelijk jong. Denk aan de leeftijd ongeveer 16, 17. Oké, dus dat is toch een beetje historische context. De man wordt beschreven in het boek als koning en als herder. Dan het volgende element zijn de verschillende scènes. Maar deze staan vrij los van elkaar. We hebben in hoofdstuk 3 en 5 twee nachtscènes. Deze vinden plaats tijdens de nacht en ik ga ze even voorlezen. Hooglied 3, vers 1 tot 5. Het is de vrouw die spreekt. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen, hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei, hebt u hem gezien die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan of ik vond hem die ik innig lief heb. Ik greep hem vast, liet hem niet meer los, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwakt of aanwakkert voordat het haar behaagt. We zullen zien dat die laatste vers, vers 5, is een refrein die zich herhaalt in het lied. De andere nachtscène is in hoofdstuk 5, vers 2 tot 8. Dus opnieuw de vrouw die spreekt. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die aanklopte. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken, waarom zou ik het dan weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen dropen van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mijzelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ze sloegen mij, verwonden mij. Zij namen mijn sluier van mij af, de wachters op de muren. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde. Twee nachtscènes. Dit is waarschijnlijk een literaire motief of een thema. Dat thema van de vrouw die verlangt naar en zoekt voor haar geliefde, maar die hem niet vindt. Het is een beetje, het creëert een beetje spanning in het verhaal. En ik denk dat dat spanning weerspiegelt, de spanning die mensen ervaren wanneer ze verliefd worden, die sterke gevoelens voor elkaar. Juist hun handen aanraken, elkaars handen aanraken, is elektrisch. Maar je beseft dat er grenzen zijn. En ik denk dat dat de bedoeling is van dit literaire motief, om die spanningsveld te beschrijven tussen de verlangens, sterke verlangens naar elkaar, maar aan de andere kant die grenzen van wat mag en niet mag. Dan een andere scène is in hoofdstuk 3, de aankomst van koning Salomo. Hoofdstuk 3, 6 tot 11. Wie is zij die daar uit de woestijn komt, als zuilen van rook, in een wolk van mirre en wierook, van allerlei geurige kruiden van de koopman? Zie de draagstoel voor Salomo, daaromheen 60 helden uit de helden van Israël. Allen hanteren het zwaard, geoefend als ze zijn voor de oorlog. Ieder draagt zijn zwaard aan zijn heup, tegen de verschrikking in de nachten. Koning Salomo heeft voor zichzelf een draagkoets gemaakt. Van hout uit de Libanon. De stijlen ervan maakte hij van zilver, zijn leuning van hout en zijn zitting van rood-purper. Het binnenwerk ervan werd met liefde bekleed door de dochters van Jeruzalem. Ga naar buiten en zie, dochters van Zion. Koning Salomo moet de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde, op de dag van zijn bruiloft, ja, op de dag van de blijdschap van zijn hart. Nu, meningen zijn verdeeld als je de commentaren leest over de rol van Salomo in dit boek. Was Salomo de schrijver? In de eerste vers van het boek lezen we het hooglied dat van Salomo is. Maar dit hoeft niet te betekenen dat hij de schrijver was. Het kan ook betekenen ter ere van koning Salomo. Misschien is Salomo dan de man die de vrouw lief heeft, dat hij de geliefde is in dit lied. Dat is ook een mogelijkheid. Maar het is eigenlijk onmogelijk om volledig te weten. Vanuit de tekst zijn beide mogelijk. Argumenten voor het feit dat Salomo de man is die geliefd is, hebben we al gelezen hier in hoofdstuk 3. Dat zou dan beschrijven de trouw tussen hem en de vrouw. Dat is een mogelijke interpretatie. De man wordt ook koning genoemd. Het kan dus letterlijk zijn dat het gaat om koning Salomo, maar het kan ook figuurlijk zijn dat voor de vrouw is haar geliefde als een koning. Dat het beeldspraak is. Dus één mogelijke interpretatie is dat deze vrouw is deel van de harem van Salomo. We weten in andere teksten in de Bijbel dat Salomo had verschillende heleboel vrouwen en bijvrouwen. Dus één mogelijke interpretatie is dat zij daar één van is. Argumenten tegen het feit dat Salomo zo de geliefde zijn, is in hoofdstuk 8. Daar lezen we iets dat vrij negatief is tegenover Salomo. Hoofdstuk 8, vers 11 en 12. Salomo had een wijnhaard, de Baal Hamon. Hij gaf deze wijnhaard aan de bewakers. Voor zijn vruchten bracht ieder 1000 zilverstukken. Mijn wijnhaard, die van mij, ligt voor mijn aangezicht. De 1000 zilverstukken zijn voor u, Salomo. De 200 voor de bewakers van zijn vrucht. Nu, dat is eigenlijk, het is niet zo duidelijk, maar het is vrij negatief over Salomo. Het stelt hem voor als iemand die denkt dat hij de liefde kan kopen met zijn geld. Een wijnhaard in het boek is, beschrijft vaak, of staat voor, is een metafoor, een beeld voor lichaam. Dus Salomo wordt voorgesteld als iemand die denkt dat hij de liefde kan kopen. Misschien is dat dus een verwijzing naar zijn harem. Maar de man in vers 12 zegt dat hij zijn eigen wijnhaard heeft, namelijk zijn vrouw. En dat is genoeg voor hem. Mijn hart die van mij ligt voor mijn aangezicht. De 1000 zilverstukken zijn voor u. Met andere woorden, ik heb genoeg met mijn wijnhaard. Ik hoef niet er te kopen. Dus een andere interpretatie dan is dat de vrouw is gekozen voor de harem van Salomo, maar is eigenlijk verliefd op een eenvoudige herdersjongen. En uiteindelijk dat die Salomo heeft van de toestemming dat zij mogen trouwen met elkaar. Dus dat zijn de scènes, dus vrij los van elkaar, niks, geen duidelijke lijn in het boek. En dat, eigenlijk moeten we dan tot de conclusie komen dat het is poëzie. Een boek is poëzie. Er is geen duidelijke verhaal, geen duidelijke lijn, en we moeten het best gewoon beschouwen als poëzie. Nu, als poëzie is het ook vol beeldspraak. Er zijn verschillende verwijzingen naar beelden uit de natuur. Bijvoorbeeld dieren. In hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neerholt van het gebaarte van Gilead. Dus verschillende verwijzingen doorheen het boek, doorheen het lied, naar dieren, maar ook vruchten. Als we verder lezen, hoofdstuk 4, tweede helft van vers 3. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. Granaatappels, er zijn ook verwijzingen naar andere vruchten, appels enzovoort. Dus er wordt veel gebruik gemaakt van beelden uit de natuur. Dan de vijf zintuigen worden ook allemaal benoemd. Zien, de eerste zintuig, zien, in vers 15 van hoofdstuk 1. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven. Horen, in, dat lezen we in vers 3 van hoofdstuk 1. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Dus gewoon het horen van zijn naam is al mooi voor haar. Dan voelen. In hoofdstuk 2, vers 6. Lezen we, laat zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en zijn rechter mij omhelzen. Voelen. Maar eigenlijk de meeste verwijzingen in het boek gaan om ruiken en proeven. De andere, de twee laatste zintuigen. Ruiken en proeven. Hoofdstuk 4, 10 tot 15. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster. En mijn zuster, dat was gewoon in die tijd een manier om te tonen hoe dichtbij ze zijn elkaar. Okay? Dat is niet letterlijk te begrijpen. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel beter is uw liefde dan wijn. En de geur van uw zalfolie dan allerlei specerijen. Uw lippen druipen van honingzeem, mijn bruid. Honing en melk zijn onder uw tong. En de geur van uw kleding is als de geur van de Libanon. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Uw scheuten vormen een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten, henna-struiken en nardusplanten, nardus en saffraan, kalmoes en kaneel met allerlei wierookbomen, mire en aloe met een keur van allerlei specerijen. O bron van de tuinen, put van levend water dat van de Libanon stroomt. Dus vol verwijzingen naar geur en naar proeven, smaak. Maar eten en drinken wordt ook vaak gebruikt als een metafoor. Als we verder lezen vanaf vers 16. Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind. Waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. Ik heb in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid. Ik heb mijn mieren geplukt met mijn specerijen. Ik heb mijn honingraad met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, geliefden. Dus eten en drinken wordt vaak gebruikt als een metafoor. Maar we hebben het al gelezen hier. Het meest voorkomend beeld in het boek, in dit lied, is dat van een tuin. En ze beschrijven elkaar letterlijk als een tuin. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid, in vers 12 van hoofdstuk 4. En later gaan we zien hoe dat beeld van een tuin heel belangrijk is en past binnen in het grote verhaal van de Bijbel. Nu, ik denk dat al die rijkdom aan beelden vanuit de natuur en met de vijf zintuigen, de bedoeling daarvan is om te tonen, om te communiceren, een beeld te geven van hun liefde voor elkaar, dat het holistisch is, dat hun heel wezen betrokken is bij de liefde voor elkaar. Het is niet alleen iets verstandelijk met hun hoofd, het is niet alleen intellectueel dat ze goed overeenkomen, maar het is ook niet alleen emotioneel, maar het is ook fysiek. De liefde is zo sterk dat de vrouw moeite heeft om te slapen, wat lezen we in vers 2 van hoofdstuk 5. En ze voelt zich zwak in vers 8 van hoofdstuk 5. Dus als je heel het boek leest, en ik zal je zeker aanraden als je thuis bent om een keer doorheen heel het lied, hooglied, in één keer te lezen, want dan krijg je het in zijn totaal, de totaalplaat. Dan zie je dat hooglied is poëzie, dat de schoonheid, de goedheid en de kracht van de romantische liefde tussen man en vrouw viert. De schoonheid, de goedheid en de kracht van de romantische liefde. Maar wat houdt dit liefde in? Wat zijn de kenmerken dan van dit liefde? Dus eerst, het is seksueel. Het is onmogelijk om hiernaast te kijken. Hè? Het lied is vol beeldspraak over de seksuele intimiteit tussen de man en de vrouw. Hooglied viert dus ook de erotische liefde. Seksualiteit is deel van Gods schepping. Het is deel van wat het betekent om een mens te zijn. Het hoort bij Gods bedoeling voor de mens. Het is niet iets waarvoor we moeten ons schamen, maar het behoort tot de oorspronkelijke goedheid van Gods schepping. Er is een schoonheid in de intieme relatie tussen man en vrouw. Dus het is belangrijk dat Hooglied in de Bijbel is, want Hooglied geeft ons een holistische beeld van de mens. Het erkent alle aspecten van wat het betekent om mens te zijn. Niet alleen ons denken, niet alleen ons willen, maar ook de seksuele verlangens dat normaal is voor de mens. De Bijbel, met andere woorden, is niet overgeestelijk. Het is gegrond in de realiteit. Maar een ander kenmerk is dat het exclusief is. Het komt heel duidelijk over. De seksuele intimiteit is alleen voor elkaar als koppel. En waarom is dat zo duidelijk? Omwille van die metafoor van een tuin. De tuin stelt dus de lichamelijke verbondenheid dat ze hebben met elkaar voor. En het is niet te delen met anderen. In vers 12 van hoofdstuk 4 lezen we: een gesloten tuin bent u. Een gesloten bron. Een verzegelde fontein. Tuinen zijn meestal ingesloten. Buiten de muren van de tuin groeit onkruid en is het wild, maar binnen de muren worden de planten verzorgd en is er orde in plaats van chaos. Haar lichaam, de lichaam van de vrouw, is beschermd als een tuin, totdat zij kiest om het te geven aan haar geliefde. En samen genieten ze dan van die fysische verbondenheid. Of, zoals het lied het beschrijft, zij plukken de vruchten van de tuin samen. zoals ik al genoemd had, er is een refrein die zich herhaalt in het lied. En dat is, ik bezweer u dochters van Jeruzalem, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar begaagt. Wat wil dat zeggen? Wel, ik denk dat het betekent dat de vrouw beseft dat seksuele verlangens krachtig zijn en dat er moet mee voorzichtigheid omgegaan zijn. Als vader weet ik ook, mijn kinderen, als ze willen meehelpen met klusjes in het huis, ik ga ze geleidelijk aan laten meehelpen, maar ik ga hen direct niet een klophamer geven of een beitel of zoiets. Ze zijn nog te jong daarvoor, het is nog te gevaarlijk. Voordat iemand klaar is voor seksuele relaties, moeten zij beseffen dat er grenzen zijn. Ze moeten beseffen dat hun lichaam een tuin is met muren. Een ingesloten tuin. Seksuele intimiteit is krachtig. Het heeft de potentieel om twee mensen op een heel diep niveau te verbinden. En dat is goed, dat is Gods bedoeling. Maar het kan ook veel schade doen. Dat is trouwens waarom dat het bekijken van pornografie zo ongezond is. Omdat het totaal ongescheiden is van de menselijke relaties. Het dehumaniseert iedereen die betrokken is. En trouwens, dat geldt ook voor andere seksuele overtredingen. Het dehumaniseert mensen, omdat het gescheiden is van de relatie. En daarom heeft de kerk altijd gezegd, geen seks voor het huwelijk. Omdat alleen in een relatie van toewijding en trouw, is er de nodige veiligheid en vertrouwen om jezelf volledig te geven aan een ander. Dus het tweede kenmerk dat heel duidelijk overkomt in het boek, in het lied, is dat het exclusief is. En het derde, het is verlossend. Opnieuw, dat beeld van een tuin. Waarom is dat beeld zo bijzonder? Omdat het doet ons denken aan de tuin van Eden. De vreugde dat deze twee minnaars kennen, weerspiegelt de vreugde van Adam en Eva voor de zondeval. Met andere woorden, de intieme verbondenheid tussen man en vrouw in de context van de toegewijde relatie heeft de kracht om hen een proefje te geven van die oorspronkelijke goedheid van relaties. We kennen dat lied, iedereen zoekt naar liefde. En we hebben het daar over Gods liefde. Maar we mogen niet vergeten dat God ons zo geschapen heeft dat wij ook elkaars aanvaarding en liefde nodig hebben. We kunnen het misschien proberen te ontkennen, maar we hebben elkaar nodig als mensen. God heeft ons zo geschapen. De Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus we zijn geschapen voor relaties, voor verbondenheid tussen mensen. En in een gezonde huwelijk worden die menselijke verlangens naar verbondenheid beantwoord. Het is een voorproefje van de nieuwe schepping wanneer dat we die verbondenheid met elkaar hebben. Wanneer dat de norm is in alle menselijke relaties, die verbondenheid. Maar er is nog een ander voorbeeld in het lied van herstel, en dat heeft met de vrouw te maken. We zien in het lied dat zij wordt slecht behandeld. We hebben het al gelezen van de wachters in de tweede nachtscène die haar slaan, maar ook haar broers in de eerste hoofdstuk in vers 6. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Zij maakten mij tot bewaakster van de wijnhaarden. Mijn eigen wijnhaard, dus haar eigen lichaam, heb ik niet bewaakt. Dus ze kon niet zorgen voor haar eigen lichaam, omdat ze moest gaan werken. Haar broers dwingden haar daartoe. De wachters die slaan op haar en de vrouwen, de dochters van Jeruzalem, die verachten haar. In hoofdstuk 5 vers 9 zeggen de vrouwen, de dochters van Jeruzalem, wat heeft uw liefste voor boven een ander? o allermooiste onder de vrouwen. Wat heeft uw liefste voor boven een ander dat u ons dit zo bezweert? En ik denk dat, je hoort het niet, maar ik denk dat dat cynisch bedoeld is. Waarom is uw liefste, uw geliefde zo belangrijk? Waarom is hij beter dan de anderen? Maar tegen het eind van het lied is de vrouw gerechtvaardigd. Haar waardigheid is hersteld. En het is door haar relatie met haar geliefde dat het hersteld wordt. We lezen dit op het einde van het lied in hoofdstuk 8, vers 8 tot 10. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij voor onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken? Als zij een muur is, zullen wij een zilveren bolwerk op haar bouwen. Als zij een deur is, zullen wij haar insluiten met een plank van cederhout. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als iemand die vrede vindt. Nu, wat betekent dit gedeelte? Het betekent dat de vrouw is volwassen geworden. Haar broers heeft ze niet meer nodig om haar te bewaken. In die tijd, de broers, ze waren toevertrouwd om de reinheid van hun zus te bewaken. Maar ze heeft haar broers niet meer nodig. Je hebt hier het idee dat de vrouw is volwassen genoeg geworden om uit eigen keuze haar liefde te geven aan een ander. Ze is zelfzeker geworden. Ze is verantwoordelijk geworden voor haarzelf. En het is door het feit dat ze nu de ware liefde heeft gevonden, dat zij nu die waarde krijgt, die identiteit. Dat ze nu zelfzeker is. Trouwens, dit is het omgekeerde van de vloek na de zondeval, waar we lezen dat God zegt, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. In Genesis 3, vers 16. Hier is een voorbeeld van een vrouw wiens verlangens en noden worden wel tegemoet gekomen in en door haar relatie met haar man. Die nood aan verbondenheid wordt tegemoet gekomen, zonder dat er is dat idee van overheersing. Dus er is herstel. Er is herstel. Wat dan, hoe verschilt het beeld van dit romantische liefde met onze ideeën over de liefde? Nu, eerst wil ik zeggen dat, terwijl het onderwerp van seksualiteit vroeger in onze maatschappij een taboe was, nu is onze maatschappij volledig de andere richting gegaan en is het geobsedeerd door seks. En het is gemakkelijk voor ons als christen om daarin tegen te reageren en te zeggen dat alles te maken met seksualiteit is negatief en is slecht. Maar dat mogen we niet doen, want Hooglied toont ons dat ook seksualiteit is deel van het mensen zijn. Het is iets geschapen door God als goed. Maar misschien meer toepasselijk is, wat als uw ervaringen met de romantische liefde niet overeenkomen met wat we hier lezen, met het beeld dat we hier krijgen van twee mensen die smoorverliefd zijn op elkaar? Wat als u teleurgesteld bent met romantische liefde? Misschien heeft u slechte ervaringen gehad hiermee. Hooglied geeft ons een ideaal beeld. Het is een ideaal beeld. Het zou ons moeten doen denken aan Eden. Hoe dat God het oorspronkelijk wou. Zo zou het moeten zijn. Maar dit betekent niet, als onze ervaringen hier niet mee overeenkomen, dat we moeten opgeven op die hoop en niet meer te geloven in de liefde. Het is normaal dat wij verlangen naar een diepe verbondenheid met anderen. Het is normaal dat wij graag gezien worden door anderen, ook lichamelijk. God heeft ons zo geschapen. En God belooft dat in de nieuwe schepping dat die diepe menselijke verlangens beantwoord zullen worden. Dat we gaan genieten van perfecte relaties. Dus laat uw teleurstellingen u niet beroven van die hoop op herstel. Laat uw teleurstellingen u niet beroven van die hoop die we hebben. Tegelijkertijd moeten we hard werken aan onze huwelijken, zodat ze iets van Gods oorspronkelijke bedoeling voor de liefde tussen twee mensen weerspiegelen. Het is een feit dat we niet altijd de passie hebben als deze twee in het lied. En in onze maatschappij, als de passie er niet is, dan zegt de maatschappij, dat is een teken dat de liefde er niet meer is. Dat het voorbij is, dat de relatie gedaan is. Maar dat is een leugen van de maatschappij. Dat is een leugen. Ik ben ervan overtuigd dat het onmogelijk is om verveeld te geraken met je partner. Dat God het niet toelaat dat je verveeld geraakt met elkaar. In Hooglied, opnieuw dat metafoor, dat beeld van een tuin. Er is dat idee van het verkennen van elkaar, ook lichamelijk. Het behoort tot het thema van het tuin. Dus, als er passie ontbreekt in de relatie, ik geloof dat als een koppel toegewijd is aan elkaar, en ook toegewijd aan een Bijbelse visie van het huwelijk, dat ze kunnen elkaar herontdekken en dat ze worden beloond met een diepere verbondenheid, een diepere intimiteit. En verschillende koppels die al jaren getrouwd zijn, kunnen dat zeker beamen. En het laatste woord is dan voor de alleenstaanden. Misschien denk je, dit is niet voor mij. Als Hooglied gaat het dus allemaal over de relatie tussen een man en vrouw. Het spreekt niet tot alleenstaanden. Maar dit spreekt ook voor hen die alleen zijn in momenteel. Omdat God heeft iedere mens geschapen met die diepe verlangens. Het is iets menselijk. Of dat je nu getrouwd bent of niet. Het behoort tot het mensen zijn. Die verlangen naar intimiteit, naar verbondenheid. En daarom is het denk ik moeilijk om alleenstaande te zijn. Omdat ergens is het niet goed. God zei het zelf. Adam had iemand nodig. Dus hoe moet je dan daarmee omgaan? Wel, het is een kwestie van je verlangens te heersen totdat de tijd rijp is. De liefde niet aanwakkeren voor haar behaagt. Totdat er een veilige situatie is van een toegewijde vertrouwelijke relatie. Totdat er huwelijk is, met andere woorden. Ik denk dat het vraagt een bijzondere genade van God om door het leven te gaan zonder een partner. Vandaag is er iemand die wij kennen jarig. Ze is 101 vandaag. En ze is nooit getrouwd geweest in haar leven. 101. En ik bewonder dat. Ik bewonder dat. Want het vraagt een bijzondere gave van God om door het leven te gaan zonder een partner. De meeste van ons hebben die gave niet. En het is de norm dat mensen trouwen. En dus voor wie die nog niet getrouwd is, is de boodschap, wacht totdat de tijd rijp is. Goed, ter conclusie, om samen te vatten. Hooglied is een ode aan romantische liefde. Het toont ons de oorspronkelijke schoonheid, goedheid en kracht van seksuele intimiteit tussen man en vrouw. Wanneer het veilig kan bloeien in de context van een huwelijk. Dit is de meest voor de hand liggende interpretatie van Hooglied. Met andere woorden, dat het draait om de relatie tussen een man en een vrouw. Maar volgende keer dat ik spreek, zal ik het hebben over een andere mogelijke interpretatie van Hooglied. Dat Hooglied eigenlijk vergelijkt de man-vrouw relatie met de relatie tussen God en de mens. Dat we iets leren over God, zijn liefde voor de mens, doorheen de liefde tussen man en vrouw. Dat is dus voor de volgende keer op 27 oktober. Maar ik wil u opnieuw aanmoedigen om heel het boek te lezen, in één keer. Omdat je dan krijgt een heel duidelijk beeld. Het is poëzie, het is mooi. En de bedoeling is dat we het ook genieten als poëzie. Van genieten als poëzie. Goed, laten we afsluiten met gebed. Hemelse Vader, dank u wel voor dit boek. Heer, dank u wel dat het ook in uw woord staat. Dat het ons erkent als mensen. Dat wij niet alleen denken of voelen of willen, maar dat wij één geheel zijn. Met ook een nood aan een diepe verbondenheid. Aan die nood aan seksuele intimiteit. Dank u wel dat u spreekt tot ons. En Heer, ik wil bidden voor ieder van ons als wij nadenken over de boodschap en onze eigen situatie en context. Heer, ik bid dat u tot ons wil spreken, waar dat er nood is aan bemoediging. Heer, wilt u bemoedigen. Maar dat er nood is aan vermaning, wilt u dat ook erop wijzen? Wilt u ons duidelijk maken wat uw wil is? Heer, als we nog alleenstaande zijn, Heer, wilt u hen die alleenstaande zijn kracht geven om trouw te zijn aan u, om rein te blijven in die situatie? Heer, we bidden voor uw wijsheid en uw leiding, ook op dit gebied van seksualiteit. In Jezus' naam. Amen.
We samen recht staan voor het laatste lied, als ik opzie naar uw heiligheid.
Overgrote deel van de mededelingen staat volgens mij op potscherven die terug is. Joepie. Maar ik wil nog even de nadruk leggen op het puntje aandacht. Stefan heeft deze ochtend brieven uitgedeeld, stembrieven. Als je hem nog niet hebt, moet je misschien naar Stefan gaan. En die moeten ten laatste op zondag 22 september in de collectebus. Die hangt aan de muur hier aan de zijkant gedeponeerd worden. Zeker doen. Dat was het dan voor vandaag. Gezegende week aan allen die terug gaan lesgeven of met bussen rijden. Toi, toi, toi.